aanwezigheid van de Heer. Als je Bijbel bij je hebt, mag je naar Hebreeën hoofdstuk 10 gaan. Verzijd niet online, zijn welkom. Dag Johanna, God zegen. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 10. Het zegt hier in de nieuwe Bijbelvertaling. Dank u, Jezus. Voor strak. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in, jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Oké, even wachten, want dat is een heel zware zin. Het wil je zeggen, de wet, jouw eigen rechtvaardigheid, jouw eigen pogingen om God te plezieren, hè, het brengen van allerlei offers, Gods liefde af te kopen, amen, kunnen u nooit tot volmaaktheid brengen. Amen. Houd dat in gedachten. De schrijver van Hebreeën wil hier een vergelijking maken tussen de tempel die toen nog recht stond en de offers die men ging brengen naar die tempel om zogezegd God te behagen, om hun zonde weg te wassen. Hij zegt al die zaken, die hebben een bepaald doel, maar die hebben niet de kracht om degene die die offers kunnen brengen, om die tot volmaaktheid te brengen. Ze hebben niet de kracht. Jouw werk heeft niet de kracht om u tot volmaaktheid te brengen. Dat brengt hij even, houdt dat in gedachten. Want anders zouden die offers, vers 2, allang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen zouden immers als eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben. Maar ze hadden nog altijd een zondebesef. Het tegendeel zegt er waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Vers 5. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld. We hebben een beter offer, prijs de naam van Jezus. Bij zijn komst in de wereld. Dat is wat wij deze tijd vieren. Hè? Allee, vroeger toch. Nu is het meer iets anders, maar dit is toch een periode waar we herdenken, hè, de komst van Christus in de wereld. En weet je wat de Christus bij zijn komst in de wereld heeft gezegd? Natuurlijk heeft hij niet gezegd als baby, want hij kon niet praten. Dit is een quote van Psalm 40, Messiaanse psalm. En het zegt, offers en gaven hebt u niet verlangd. Maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behagen u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Dat is de Christus, de Messias, die zegt, hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, halleluja, om uw wil te doen. Het is daarmee dat ik in het begin zei, zegt tegen iemand, hij is gekomen. Ja, hij is gekomen voor mij. Soms vergeten we dat. Maar Jezus zei bij zijn komst in de wereld, niet letterlijk, ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Vers 9. Dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. En op grond van die wil, een fantastische vers 10, zijn wij voor eens en altijd, wat? Heilig, tot volmaaktheid gebracht. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Wow, wat een statement. Kan iemand zeggen, hij is gekomen voor mij. De Christus is gekomen. Het is weer de tijd van het jaar dat we dat vieren. Hè? En de jaarsfeest, kerstmis. Hè? En voorbije jaren was het nog wat beheerst door de corona. Weet je nog, die tijd? Dat we niet meer samen mochten komen. Of een maximum van, weet je nog, 3 of 4 mocht je uitnodigen. En dat was een tijd dat die niet binnen mochten komen, maar dat je dat buiten moest doen. Weet je dat nog, dat je op het terras zat? En, ik heb dat niet gedaan, maar met vurkjes en mensen dan langs van achter. Want het mocht niet langs voor, het mocht niet langs de garage. Hè. Het moest langs een durken ergens, hè, met een vrije opening. Weet je nog, prijs de Heer dat dat voorbij is, dat dat gepasseerd is en dat we terug bij elkaar kunnen komen. En ook een of andere betekenis proberen te geven aan deze periode. Want elk jaar wordt het meer en meer onchristelijk. Dit jaar zijn er dan ook nog andere factoren die meespelen. Energiecrisis, financiële crisis. En misschien gaan we dit jaar niet zoveel kopen. En cadeautjes kopen, want ja, er zijn natuurlijk nog rekeningen die betaald moeten worden en zo verder. En dus het is elk jaar wel wat, maar één ding dat constant blijft in deze periode voor ons als christenen, amen, is een extra herinneringsmoment. En normaal vieren we dat elke dag, amen. Elke week als we samenkomen prijzen we, amen, de redenen van zijn komst, amen. Mij maakt het nu niet zoveel uit als je een kerstmarkt niet meer kerstmarkt mag noemen. Hè. Dat is dan de wintermarkt en Christus staat niet meer centraal. Dat is de weg van de wereld. Maar wij moeten wel een licht zijn in deze duisterse, donkere periode. Dat stilaan maar zeker meer en meer deze maatschappij toch meer en meer onchristelijk wordt. Laten we een tegenstem zijn. Hè. Laten we een stem zijn dat de redenen van zijn komst en de echte motivatie van Christus zijn komst weten. Amen. Voor velen is het nog altijd een kerstfeestje. U weet wel, vroeger, zij die al wat ouder zijn, die kunnen nog een tijd voor de geest halen waar kerstconcerten, kersttoneeltjes, kribbes, hè, iets of wat centraal stonden, dat een samenkomst was. En oké, je gaf daar nog een betekenis aan. Prijs de Heer daarvoor. Het is nu niet meer zo, maar misschien moeten we beginnen met onszelf. We beginnen met ons eigen huis, ons eigen gezin, om deze periode terug wat meer betekenis te geven. Amen. Wat de betekenis is, en dat moeten we duidelijk maken, hè, want hij is niet geboren in deze tijd, dat weten we allemaal. Maar de betekenis van zijn komst moet duidelijk zijn. Zijn wil, zijn doel was gekomen, zijn doel was om te komen te zeggen, hier ben ik God, om uw wil te doen. Hier ben ik. En op basis van die wil zijn we voor eens en altijd geheiligd. Zie wat de schrijver in Hebreeën ons duidelijk wil maken. En dat is bijna nooit een portie van het schrift dat we lezen op kerstmis. Meestal gaan we naar Lucas. Hè, je weet wel, met de herders. En met het goede nieuws. Hè, dat wordt meestal lezen we dit niet. Maar ik vind dit een mooie tekst. Wanneer vers 5 nog eens? Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. En nu, zoals ik heb gezegd, Jezus zegt dat niet. Het is de schrijver van Hebreeën die Psalm 40 quoteert. En Psalm 40 schreven door David, en we zullen er even naartoe gaan. Het is een messiaanse psalm. En de uitspraken van David worden aanzien als profetisch, als messiaans. Met andere woorden, zijn rol als koning, ja, zijn rol toen in de tijd was hij koning, wordt aanzien als een voorafschaduwing van wat de Messias ging zijn. Van wat de Messias, de redder, ging doen. David deed wat hij kon in zijn tijd. Als hij het goed deed, ging het goed met het volk. Als hij gehoorzaamde aan God, dan ging het goed met het land van Israël en waren ze vrij van invallen en vrij van allerlei slechte dingen. Maar ja, u weet ook allemaal, David was een man van vlees en bloed. Ja? Hij had goede momenten, hij had slechte momenten. En hij schrijft in zijn Psalm 40, hij zegt, offers en gaven verlangt u niet. Brandreinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mij oren voor u geopend. Een beetje anders zoals de schrijver van Hebreeën zegt. Hè? De schrijver van Hebreeën zegt, u heeft mij een lichaam gegeven. Nu, de schrijver van Hebreeën quoteert uit de Griekse vertaling. Dit is de Hebreeuwse. Psalm 40 is in het Hebreeuws. En schrijft, u hebt mijn oren voor u geopend. Of andere vertaling zegt, u hebt de oren voor mij doorboord. Dat wil eigenlijk zeggen twee betekenissen. Ja, de oren voor u geopend of doorboord wil zeggen, ofwel heeft God mijn verstopte oren opengemaakt en kan ik nu eindelijk luisteren naar uw wil en kan ik uw wil uitvoeren? Dat is wat David hier zegt, want David is een man naar Gods eigen hart. Ja, ook al was hem heel slecht in bepaalde momenten, heeft hem overspel gepleegd, heeft hij mensen laten vermoorden, dat is verschrikkelijk. Maar hij kende wel het hart van God. Door dit te quoteren, hij zegt van, God, ik weet, offers en gaven, dat is eigenlijk niet wat u verlangt. He, zo naar de tempel gaan en die beesten brengen en naar duiven en lammeren en koeien en allemaal de keel oversnijden en bloeden. Dat ritueel is eigenlijk niet wat u verlangt, als ons hart er niet bij is. Snap je wat David wil zeggen? Hij wil zeggen, God, ik zie hier zoveel, elke dag worden hier duizenden schapen, he, hun bloed gespild. Maar is dat wat u eigenlijk verlangt? Want ons hart is er niet echt bij, we doen het maar. He, als een ritme, zoals wij naar de kerk komen, we doen het maar als een ritme. We gaan onze handen opheffen en ik zal maar meezingen, want anders gaan ze boos kijken naar mij. En ik heb toch wel een cheerleader nodig die hier een beetje een goede muziek en een goede plaat draait. He, en dan kan ik mee zijn. Maar is dat wat God eigenlijk verlangt? He? Dat we gewoon een stoel komen warm maken en dat we naar huis gaan op dezelfde manier als we naar binnen zijn gekomen. David had dat snel door. Dat kan toch niet Gods wil zijn dat wij hier dag in dag uit gewoon gelijk een betekenisloos ritueel, terwijl ons hart er niet bij staat, we doen het maar om God te plezieren in de hoop dat hij ons nu gaat straffen. En hij zegt, nee, dat is niet wat u van ons verlangt. U hebt mijn oren voor u geopend. Waarom? Ik wil een connectie met u op hartsniveau. Ja, ik wil u leren kennen en van daaruit ga ik die offers geven. Ik wil uw wil doen, uw wil in mijn hart. Amen. Niet zomaar betekenisloos, gelijk een ritueel, een koudloos relatie en ik doe het maar omdat het van mij verlangt. Ik wil dat mijn oren, en u hebt mij de oren doorboord. Dus dat kan zo betekenen, ofwel zijn zijn oren ontstopt of een ander betekenis, en sommigen weten dat al, als ik het nog herinner, ik heb dat ooit uitgelegd in een bijbelstudie, in Deuteronomium en Exodus, staat er een bepaald rite beschreven in de wet, dat als een slaaf vrijgezet kon worden, na zoveel jaren kon een slaaf vrijgezet worden, had hij de keuze. De slaaf kon kiezen. Ofwel ging hij in zijn vrijheid verder, het leven tegemoet met zijn familie, ofwel koos hij ervoor om bij zijn meester te blijven. En dan werd zijn oor doorboord. En dan verbleef hij bij zijn meester voor eens en altijd. Ik zou denken van, oh, wie kiest er nu voor? Om zijn oor te doorboren als een symbool van, ik kies niet voor de vrijheid, ik kies voor bij mijn meester te blijven. Je zou denken van, zot, vrijheid natuurlijk. Slavernij in die tijd is niet de slavernij die we kennen van de voorbij eeuwen. Slavernij in die tijd was voornamelijk economische slavernij. En als jij alleen ging zijn, en ja, dan stond je er alleen voor. Meestal was dat niet beter dan bij je meester te blijven, hè, die je zo lang, zoveel jaren had gediend. Dus dat kan ook een betekenis zijn wanneer David zegt, u heeft mij de oor doorboord als een soort van, ik behoor u toe. Ik kan kiezen om vrij te zijn, weg van mijn meester en doen wat ik wil. Leven hoe dat ik wil, eindelijk, onafhankelijk, leven tegemoet. Of ik kan kiezen, eigenlijk was het toch wel niet zo slecht bij mijn meester. En ik ga bij hem wonen, in zijn huis. Amen. Is dat wat David hier kon zeggen? Eenderst welke reden of betekenis van de oren die zijn doorboord, is goed voor mij. Hij wil in ieder geval zeggen, mijn hart behoort u toe. Mijn wil behoort u toe. Hè? Mijn leven behoort u toe. Ik kom hier niet zomaar om offers te brengen. Het is meer dan een lied dat ik geef. Ken je dat? Ik geef u meer dan een lied. Want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. En dat is waar. Ik breng u meer dan een lied. Amen. Halleluja. Dus om terug te gaan naar Hebreeën. Ja. Dus David zag zijn taak zeer duidelijk. Maar we hebben het zobiet niet over David, we hebben het over Jezus. Want Jezus is beter dan David. Dus David zag zijn taak heel duidelijk. Hij was de gezalfde, hij wist dat. Ik ben de koning van Gods volk. Ik ben met olie door Samuel de profeet, ben ik met olie over mijn hoofd gegoten, aangeduid als de gezalfde, de Christus. Het volk, de leider die het volk van God moest leiden in het beloofde land. En het goede nieuws was, als hij dat goed deed, dan ging het goed met het volk. Maar deed hij het slecht, dan ging het slecht met het volk. Als David, de Messias, de Christus, de leider, Gods gezalde, als hij dicht bij het hart van God was, dan ging het goed. Ging hij ver weg, ja, dan ging het slecht. Weet je nog, toen hij overspel pleegde, wat was het resultaat van zijn overspel? Dat was straf voor het volk. Ja, dus het ging goed, goed, slecht, slecht. En dus hij kende zijn taak en hij besefte, mijn oren moeten geopend zijn voor u. Ze moeten doorboord zijn voor u. Maar we weten allemaal, David heeft gefaald en fouten gemaakt. En zijn intenties waren zeer goed en hij begreep het hart van God, maar zijn vlees was zwak. Hij maakte verkeerde beslissingen. was overspelig enzovoort. Maar daar waar David heeft gefaald, heeft de Messias, Christus, Jezus Christus, niet gefaald. Hij was een voorafschaduwing van het vleeselijke dat op één dag in het spiritueel dat neerdaalde op aarde zou vervullen tot volmaaktheid. Amen. David is niet mijn koning. De overheid is niet mijn koning en onze redder in nood. Er is reeds een verlosser gekomen, zo'n 2000 jaar geleden, om het perfecte voorbeeld te geven. En daardoor kunnen we nu tezamen zijn en tot volmaaktheid worden gebracht bij onze God. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Hij heeft mij... Vader, kan je nou eens Hebreeën 10, vers 5? Oh, dank je, Jezus. Hij heeft mij een lichaam gegeven. Dus in Hebreeën was hij heeft mijn oren doorboord. Nu, de Griekse vertalers hebben dat vertaald als een lichaam gegeven, omdat zij de betekenis vertaalden. De betekenis van de oren doorboord was al verloren in die tijd. Allee, zij wisten het nog en zij hebben dat vertaald naar iets dat de mensen toen begrepen. Een oor maakt deel uit van het lichaam, dus niet alleen het oor, maar u hebt mij een lichaam gegeven, met andere woorden. Dit lichaam is van u, u doet ermee wat ik wil. Mijn gehoorzaamheid, amen, is voor u. Dat is eigenlijk wat Jezus kwam om te doen. Heer, ik ben gekomen om uw wil te doen en hij heeft het gedaan. Tot in het puntje, elk detail, elke stem, elk doel, elke opdracht van God, amen, werd vervuld in het leven van Jezus. En dat is het goede nieuws. Daar waar wij allemaal falen. En daar waar wij allemaal wel eens zeggen tot God. God, ik ben gekomen om uw wil te doen. En nu ga je eindelijk plezier vinden in mij. Want ik kan nu alles op een rijtje hebben. En ik ben hier om u te dienen voor de rest van uw leven. Dat is chapeau dat je dat durft zeggen tegen God. Amen. En chapeau dat je inderdaad dedicated moet zijn. Hè, toegewijd aan de wil van God. Maar het moet beginnen in geloof in wat Christus heeft gedaan. Amen. Hij heeft gezegd, ik ben gekomen. En dan komt er iemand anders die zegt, ja, maar ik ben ook gekomen. En God zegt, ja, maar dat is fantastisch dat je dat wilt doen, maar dat is niet goed genoeg. Dat klinkt een beetje confronterend. Hoe ben ik niet goed genoeg? De heiligheid van God, amen. En de volmaaktheid van God, daar kan maar één iemand bij komen. En dat is Jezus. En dat is niet denigrerend ten opzichte van mij. Nee, dat is hoopgevend, want ik weet dat ik het niet kan. Ik weet dat ik ga falen, juist zoals David, als David het niet kon. En David was de gezalfde. Hij was een voorafschaduwing van de Messias. Als hij het niet kon, ik ga het ook niet kennen. Dank u, Jezus. Halleluja, dank u, Jezus. Zie, wij kunnen een beslissing nemen, zoals David en het volk van Israël in het oude verbond. Weet je wanneer dat ze allemaal voor de berg van Sinaï kwamen? En de Heer had zijn geboden neergebliksemd en iedereen stond te bibberen vol ontzag. En Mozes komt naar beneden en zegt, wat gaan we hiermee doen? Wij zullen de Heer gehoorzamen. En weet je nog dat ze het hebben gezegd? Het heeft niet lang geduurd. Hè? Het heeft niet lang geduurd. Een paar dagen nadien stonden ze al rond de gouden kalf te dansen. Hè? Weet je nog het moment dat ze het beloofde land ingingen onder Joshua? Mozes was al dood. Hè? Ze gingen het beloofde land, ze gingen die dingen oversteken, de Jordaan. En daar gingen ze weer opnieuw stenen leggen als een verbond. En Joshua vroeg, wat gaan we doen? Ja, we gaan de Heer gehoorzamen. We gaan de Heer gehoorzamen. Het heeft niet lang geduurd. Hè? Totdat ze tegenstand ondervonden. En het ging wat slechter en ze stonden daar ineens voor de muur. En ze hadden ineens spionnen gestuurd en ze kregen schrik, want ze hadden een negatief rapport. En ze gehoorzaamden de Heer al niet meer. Snap je wat ik wil zeggen? Met David en met Salomon en met de tempel. Toen dat de tempel helemaal werd ingewijd. Hè, met al die offers dat werden gegeven. Toen was het ook heel het volk. Ja, wij zullen de Heer. Want de wet werd voorgelezen. En ja, wij zullen de Heer dienen. We zullen gehoorzamen. Hè? We zullen de zegeningen en de vloeken aanvaarden. Het heeft niet lang geduurd. Of de tempel werd vernietigd door hun ongehoorzaamheid. Amen. Snap je? Naar waar ik wil toe gaan. Want het is makkelijk om te zeggen, ja Heer. Als alles goed gaat. Maar al snel vervalt de mensheid in zijn oude gewoontes. Al snel vergeet men de goedheid van de Heer en dan proberen we het op onze eigen manier op te lossen. Amen. Het is leuk om de Heer te prijzen en de Heer te volgen als alles goed gaat. Dat is makkelijk. Maar wat als het wat moeilijker wordt en je voelt hem niet meer zo? En het kiekenvel verdwijnt wanneer dat je je armen omhoog en je denkt van, allee, wat is dat nu? Vroeger ging dat altijd als ik de Heer aanbid en nu voel ik dat niet meer. Dus teken dat je in een ritueel bent beland, dat je hart, amen, er niet meer helemaal bij is. En je gebruikt de zaken van God om je beter te doen voelen. Want dat is daar niet voor gemaakt. De zaken van God, zoals aanbidding, prijs, amen, gebed, al die, het woord is allemaal om ons te leiden naar de ene die nooit heeft gefaald. En dat is Jezus. Dank u, Jezus. De oude verbond, onze eigen werken, kan ons niet heilig en perfect voor God maken. Dat kan niet. Maar dan komt Jezus zelf, die zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen, vers 10. En op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd. Amen. Zoveel mensen hebben het al gezegd voor de berg, voor de Jordaan, voor de tempel, ergens misschien al voor een altaar. Die hun wil wil geven. Maar het is niet op grond van onze wil. Het is op grond van zijn wil. Dat wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus. Dat vereist van mij geloof. Dat vereist van mij geloof in het geschenk van God voor mij. Dank u, Jezus. Hij is gekomen. In deze tijd vieren we het geschenk van God voor de mensheid. Halleluja. En dat geschenk moeten we in geloof aanvaarden. En van daaruit kunnen we zeggen, dank u Jezus, ik ben gekomen, u bent gekomen, zodat ik kan gaan. U bent gekomen, zodat ik nu kan wandelen in uw perfecte wil. Amen. Ik was het van tevoren zelf aan het proberen, maar dat lukte niet. Maar ik besef nu, u bent gekomen en op basis van uw wil ben ik tot volmaaktheid gebracht. En nu kan ik volmaakt door het leven, halleluja, in de kracht en in de genade van God leven. Amen. Dat is een boodschap dat je niet veel hoort. Amen. Dank u, Jezus. Fantastisch dat Jezus dat heeft gedaan, nietwaar? Dat Jezus heeft gezegd, u heeft mij een lichaam gegeven. Met andere woorden, de God. Want Jezus is niet zomaar iemand, wordt nog straffer. De God van hemel en aarde, schepper van alles en iedereen, besloot om mens te worden. Besloot om een lichaam zichzelf toe te eigenen. Hebreeën 2, vers 14. Hij besloot om te komen. God besloot om te worden zoals u en ik. Vers 14. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden. Oh, nee. Heb ik hem niet in staan? Hebreeën 2? Ah, oké. Okay. Ja. De Zoon is een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. O, prijs de naam van Jezus. Hij is gekomen en zijn komst doet ons niet alleen heilig maken, doet ons niet alleen tot volmaaktheid brengen, als je dat aanvaardt tenminste, maar het rekent definitief af, amen, met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren. Dank u, Jezus. Hij is gekomen om de daden van de duivel te niet te doen. Dus 1, hij verzoent ons met God. Hij maakt dat wij terug in communicatie kunnen staan met God. Hij maakt dat wij nu plezierig worden gevonden in de ogen van God. Daar waar we eerst onrechtvaardig waren. En ten tweede, niet alleen dat, hij geeft ons ook de kracht en de macht en de autoriteiten over de werken van de duivel die hij heeft verslagen aan het kruis. En hij geeft ons nu diezelfde macht om hetzelfde te kunnen doen in geloof. Snap je wat ik zeg? Dat betekent als de duivel tegenkomt en hij misleidt je en hij liegt, want dat zijn zijn enigste wapens, dat zijn leugens, dat jij de macht en de autoriteit hebt in de naam van Jezus. Halleluja. Dat is een leugen die van de put van de hel komt, want God zegt dit over mij. God zegt dit over de Christus. Amen. Dank u, Jezus. Hij is gekomen om dat allemaal te niet te doen. Amen. En niet zomaar dat wij op één dag naar de hemel kunnen gaan en zeggen, oh, wat een rotwereld. Hè? Maar goed, Jezus is gekomen, dus ik moet hier nog een beetje afzien. En als ik lang genoeg afzien en ik geduldig vasthoud, want het is niet makkelijk, dan ben ik in de hemel. Nee, dat is niet, is dat een hoop? Ja, voor sommigen is dat misschien een hoop, maar Jezus zei, ik ben gekomen om u leven te geven, leven in overvloed, om zelfs in de wereld die moeilijk is, de wereld te kunnen overwinnen. Heeft gezegd, ik heb de wereld overwonnen. Amen. Nu, zodat je op één dag eindelijk naar de hemel kunt gaan. Nee, de hemel is reeds in ons gekomen wanneer we opnieuw zijn geboren uit water en uit de geest. Amen. Dat is mijn reden, zodat we zijn koninkrijk kunnen manifesteren hier op aarde. Laat uw wil geschieden, Vader. In de hemel en op de aarde. Hoe doet hij dat? Door zijn kerk. Amen. Hij doet dat niet door de engelen, van alles te laten doen. Hij doet dat door de kerk. En de kerk moet geloven dat wij inderdaad de hand van God zijn hier op aarde. Amen. Dat is meer dan een kerstverhaaltje. Hè? Amen. Dat is meer dan een kerstverhaaltje. Dat is meer dan de kribbe op het kerkplein. Amen. Het was niet zomaar een mens die daar lag. Het was de Messias, de redder van de mensheid. Ik eindig met Lucas 2. Dank u, Jezus. Dit is misschien een versie wat bekender in de oren klinkt. Dus Jezus werd geboren en op de achtste dag ging hij naar de tempel met zijn ouders. Wel, zijn ouders brachten hem naar de tempel. En hij ging zich besneden worden. Er woonde toen in Jeruzalem een zeker Simeon. En hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen, loofde hij God met de woorden. En dan komt zijn profetie, dus terwijl hij Jezus, wat een voorrecht moet dat geweest zijn. Niet waar? Hadden niet graag zuster Marianne in zijn plaats geweest? Hè? Om Jezus daar, oh, is dat de Messias? Is dat Gods verlossing voor de mensheid? Hij beseft het misschien nog niet, maar hij was gedreven door de geest om het volgende te zeggen. Nu, laat uw Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met mijn eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Nu, hij quoteert en haalt hier verschillende versen uit, uit Jesaja. Opmerkelijk is wanneer hij zegt dat het licht dat geopenbaard wordt ook aan de heidenen zal schijnen. Dat kan alleen maar gedreven zijn door de geest. Dat hij wist dat hetgene dat hij vasthield, die baby, dat het licht geopenbaard ging worden aan alle volkeren. Amen. En daarom kan ik zeggen vandaag, hij kwam voor mij. Hij kwam voor u. U en ik, wij zijn ontvangers van dat licht. En als je gelooft dat zijn komst in de wereld, hij was niet alleen voor de Joden, amen. Maar ook voor mij persoonlijk, als je dat begint te geloven en de betekenis erachter, dan gaat dat je leven veranderen. Je gaat die nieuwe identiteit ontwikkelen in Christus, omdat je weet, hij kwam voor mij. Hij kwam voor jou. Hij kwam om te zeggen, hier ben ik God om uw wil te doen. Hij kwam, hij stierf, hij werd begraven en hij was opgestaan uit de dood voor ons, zodat wij nu kunnen zeggen, hier ben ik Heer om uw wil te doen. Omdat Jezus zei, Heer ben ik Heer, om uw wil te doen, kunnen wij met overtuiging en in geloof zeggen, hier ben ik Heer. Amen. En dan, broer Jo, je mag komen. Dan zegt hij nog iets meer tegen zijn vader en moeder, vers 33. Simeon had nog niet gedaan. Maar hij zegt het volgende tegen zijn vader en moeder. Want ze waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Ze hadden nog niet goed door wie Jezus was. Ja, wat wilde. Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, weet wel dat velen, dus het positieve nieuws werd gegeven, nu komt er iets minder positief nieuws, weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Wat wil dat zeggen? Vers 35 in een andere vertaling, de Grootnieuwsbijbel, zegt, hè, dus door zijn komst, zullen de geheime gedachten van velen aan het licht gebracht worden en u een zwaard zal door uw hart gaan. Dus hij spreekt tegen Maria, je gaat afscheid moeten nemen ooit op een brutale manier van uw zoon. Hè. Er gaat iets verschrikkelijk gebeuren, maar dat wisten we toen nog niet. Maar het positieve nieuws is dat door de komst van Jezus, dat niet alleen roze geur en maneschijn is, dat er ook tegenstand gaat komen. Zijn boodschap werd niet door iedereen goed onthaald. Zijn boodschap vandaag de dag is niet altijd goed nieuws voor mensen die niet bereid zijn om zich te bekeren. Mensen die niet bereid zijn om af te zien van hun slechte wegen, voor hun is het goede nieuws niet echt goed, maar het is eigenlijk een doorn in hun oog. En het zal altijd voor controverse zorgen. Maar zijn komst en de verkondiging van het goede nieuws zal wel de geheime intenties van velen aan het licht brengen. En we bidden dat de naam van Jezus, amen. We bidden dat de naam van Jezus vele harten mogen wakker maken. En soms reageren mensen inderdaad er hard tegenop, maar het woordje dat u zaait, het zal ergens, amen, een zaadje naar boven, een vrucht naar boven brengen. En je ziet niet altijd direct het resultaat, maar we doen het in geloof. We doen het in geloof. Vader, u bent het licht voor een gevallen wereld. En ik weet dat er veel gaan opstaan om u te verwerpen. Maar er gaan er ook veel die het woord horen of die het licht zien. Dat er geheime zaken in hun hart die verborgen liggen, die gaan naar boven kunnen komen. En dan hebben ze een reden, dan hebben ze een ogenblik om zichzelf te bekeren van dat. Amen. Amen. Wees niet bang. Amen. Om Jezus te verkondigen. Amen. De ogen van de wereld kan Jezus niet veel betekenen. Hij was een ongeletterde timmerman, weet je wel. Hij was iemand die niet veel betekent. En nu nog, dat mensen zeggen, hoe kan iemand zoveel gaan betekenen die zo weinig heeft gedaan in de wereld? Ik bedoel, zo weinig heeft gedaan in tijd in de wereld. Hoe kan iemand zoveel betekenen? Maar dat kan alleen maar als God erbij in betrokken. Dat kan alleen maar als de Heilige Geest erbij is betrokken. Hij genas de zieken. Hij ging niet op bezoek bij koningen. Maar hij genas de zieken. Hij gaf zicht aan de blinden. Deed de doven terug horen. Brak ketens van religieuze oppressie. Hij vergaf mensen hun zonden. Hij had compassie met mensen. Hij bezocht de marginalen. Hij gaf genade aan de hopelozen. Hij deed dit allemaal omdat hij wist wie hij was. En wat hij moest doen. En wat hij moest doen, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Amen. Maakt niet uit wat de standaarden van de wereld zijn. Het maakt uit wat was de standaard en de wil van God. En God was erin betrokken. En omdat hij erin was betrokken, zijn er nu miljoenen mensen. Miljarden mensen. En nog meer die moeten komen tot de troon van God. In dankbaarheid. Dank u, Jezus. Laten we daar nog een lied bij zingen in Jezus' naam. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mijn Heer is